Kerkenraad maakt u bekend dat in verband met de ontstane vacature van diaken Rietveld, de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente in de gelegenheid worden gesteld namen in te dienen van personen die volgens hen tot verkiezing in aanmerking komen. Ze krijgen hiervoor de gelegenheid tot en met zaterdag 31 januari. Indienen van namen dient onder de volgende voorwaarden te geschieden, schriftelijk en ondertekend. Gaan elke aanbeveling onder vermelding van voorletters en adres, zodat de kerkenraad weet wie u aanbeveelt. De leden worden erop geattendeerd dat zij geen namen moeten indienen van personen die vader, zoon, broer of zwager van een zittende ambtsdrager zijn. U kunt uw aanbevelingen indienen bij de scriba. De kerkenraad zal in zijn vergadering van maandag 16 februari naar kennisneming van de aanbevelingen tot verkiezing overgaan. We bevelen deze verkiezing in uw voorbede aan. Woensdag 28 januari zal er een meditatie worden voorgelezen. Donderdag 29 januari is er jongvolwassenenkring om 19:15. En na de avonddienst vanavond is er preekbespreking voor alle jongeren van 15 jaar en ouder. En dit alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Here door de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En wat er meer volgt uit 119 vers 49. De wet des Heren wordt u voorgelezen. En zingen wij daarna uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. En wat er meer volgt uit Psalm 19, het zevende vers, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u wordt voorgelezen uit het evangelie van Marcus, het 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 12. Dus Marcus 10, de versen 1 tot en met 12.
En vandaar opgestaan zijnde, ging hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom tezamen bij hem, en gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën, tot hem komende, vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij, antwoordende, zeide tot hen: wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen: vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vraagden hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen: zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. Laat ons bidden. Heere, onze Maker, dat u toch zo goed voor ons bent en ons omringt elke dag, ons overlaat met zoveel gunstbewijzen en wij kunnen er niets tegenover zetten dan alleen een boos hart. En dat is ons eigen schuld. Want u hebt ons niet weggestuurd, maar wij zijn zelf bij u vandaan gelopen. En wat heeft u dan bewogen om buiten het paradijs zoveel tekenen te geven van uw mensenliefde? Heer, en dat wij nog mogen zijn die we zijn, in een vrij land mogen leven, dat we onder uw woord mogen leven, vanmorgen in de kerk mogen zijn of thuis meeluisteren. Dat is alles uw goedheid. En als u ons vraagt, heeft u ons iets ontbroken, moeten we zeggen: niets, Heere. En zo goed bent u voor ons, dat wij tot u mogen roepen. Elk moment van de nacht en elk moment van de dag. En ook nu tot u mogen roepen: zegen ons, Heere. Ga niet met ons in het gericht, maar wees ons arme, onverbeterlijke zondaren genadig in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Want wij zijn in onszelf uw oordeel dubbelwaardig. Maar als we toch in hem gevonden mogen worden, dan zijn wij rechtvaardig in hem. Doe ons die werkelijkheid verstaan. Aan kinderen en grote mensen, aan jongeren en ouderen, niemand overslaan. En ook gedenk aan de luisteraars thuis, heren, niemand voorbijgaan. Waar we ook zijn, u weet waar wij zijn. Gedenk aan zieke mensen, heren, we dragen ze aan u op. In de kerk, thuis, jongeren, ouderen. Gedenk hen die behandelingen ondergaan. Gedenk ze die een ernstige ziekte onder de leden hebben. Heren, we dragen ze aan u op. Ook die deze week naar het ziekenhuis moeten of uitslag ontvangen. En u weet daar toch van. En gedenk ze dan niet alleen voor het lichaam, maar gedenk ze voor hun ziel. Heere, gedenk ook alle psychische noden. Ook die zijn u bekend. U weet toch wie wij zijn, Heere. Klein van moed. Klein van krachten. En dat wij in onszelf helemaal niet zijn. En gedenk zo aan hen die in dat opzicht diepe wegen moeten bewandelen. Heere, denk aan lege plaatsen. Denk aan alle verdriet. En als het vanmorgen gaan zal over huwelijk en echtscheiding, dan weet u wel, heren, in welke harten hier of thuis daar zoveel pijn is en verdriet. En wij dragen hen bijzonder aan u op. Huwelijksnood, mensen die gescheiden zijn, of met de rug tegen de muur staan, die weet hoe het verder moet. Heren, en wil u dienaar dan schenken om op de juiste manier uw woord te verklaren. Want als u gesproken hebt, Heere Jezus, was altijd in liefde. En dan was het wel scherp, heel vaak heel scherp, maar nooit hard. Heer, en dat al uw dienaren zo mogen spreken, in de liefde, in die nodig wel scherp, maar nooit hard. Heren, wij bidden u om een diaken. En dat niet zomaar eentje, maar dat we die in uw gunst mogen ontvangen. Vol van de geest en vol van wijsheid. Heren, en die, waar zouden we die toch moeten vinden? Maar dat u die ons schenken zou. Als antwoord op onze gebeden. En wil aan al uw ambtsdragers gedenken, heren. Die zich vaak zo leeg voelen van de geest. En leeg van wijsheid. En u zegt het ze iedere keer opnieuw. Indien niemand wijsheid ontbreekt, dat die ze van mij begeren zal. Heren, wij zoeken niet iemand die het zelf kan, maar die van u gegeven is. Heren, wil arbeiders uitzenden in uw oogst, want de getrouwe verkondigers van het evangelie zijn weinigen. En afgelopen week is er eentje begraven, heren. Een prediker van het evangelie. En we dragen die familie aan u op. Weduwen en heel veel kinderen en kleinkinderen. Heere, gedenk ze. En dat in zijn plaats vele geroepen mogen worden. Getrouwe, heldere verkondigers van het woord. Dat in dit diep gezonken land, in een kerk vol verwarring, dat uw woord klinken mag, Heer, zonder iets bij of af te doen. En dat u dat woord zegent. Want dat is uw voorrecht. Uw dienaren kunnen geen mensen bekeren, kunt u alleen. En dat u ook hier de rijen langs gaat. En niet alleen aanklopt aan de harten. Maar dat u onze harten opent. Dat u banden breekt die geen mens kan breken. Deuren opent die geen mens open krijgt. Heere, gedenk aan hen die niets hebben. Genadeloze, ongeredde, onverzoende mensen. Die ook niet kunnen bidden en die toch tot u roepen. En die alleen maar verder bij u vandaan komen. Maar u bent niet ver, Heere. O, wil nog betonen uw overmacht van vrije genade. En daar kan ons ongeloof nooit tegenop. Wil zo nog aan ons gedenken, Heere. Aan alle harten waar nood is, jonge harten waar nood is, eenzamen, beproefden, Heer, en doe ons opmerken hoeveel goeds wij van u ontvangen, niet verdiend. Heere, wees met ons, om Emmanuel alleen. Wees u zelf in ons midden, als een die dient in de vergeving van al onze zonden, in zijn kostbare, verzoenende bloed. Amen. Tekst voor deze dienst is Marcus 10, vers 1 tot en met 12, en ik lees u vers 9. Hetgene dan God tezamen gevoegd heeft, scheide de mens niet. Wij gaan daar eerst nog van zingen. Gaat in onze tekst ook over harde harten. En daar gaan wij van zingen. Psalm 95, vers 4 en 5. Want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Verhard u niet. Neemt zijn genaootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht. 95, 4 en 5. De Heere heeft Capernaum verlaten, richting Judea, uiteindelijk richting Jeruzalem. En de Heere is op weg naar zijn bestemming, en dat is om in Jeruzalem te lijden en te sterven. Zijn discipelen zijn er ook bij, die volgen hem. En hoewel de Heere hun dat zo duidelijk gezegd heeft, ik word overgeleverd in de handen der zondaren, ze zullen hem bespotten en kruisigen, ik zal sterven en ten derde dagen weer opstaan. Hoewel hij dat zo duidelijk zegt, is het bij die mannen niet doorgedrongen. Dus de Heer Jezus gaat richting Jeruzalem. En waarom doet hij dat? Hij sterft vrijwillig. Hij gaat naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden en te sterven als het Lam van God. Waarom doet hij dat? Enkel liefde tot zijn vader, enkel liefde tot de zondaren die hem gegeven zijn. Dus als wij vanmorgen naar zijn stem gaan luisteren, de stem van de Heere Jezus, moet u altijd beseffen wie hij is. Hij is de mens geworden liefde van God. Kijk, liefde kun je niet zien, maar in hem wel. Dus hij is de zichtbare vorm van de goddelijke liefde. En alles wat hij zegt en gedaan heeft en doet, is, komt voort uit de liefde van God. Dus dat moeten wij met elkaar eerst heel helder hebben, als we naar hem gaan luisteren. Hij is de vlees geworden goddelijke liefde in zichtbare, tastbare vorm. En wat doet hij daar in dat Joodse land dicht bij de Jordaan? De scharen kwamen wederom tezamen bij hem, en gelijk hij gewoon was, leerde hij ze wederom. Dus waar hij is, de mensen stromen samen. Want hij spreekt anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Hoe komt dat? Hij spreekt uit de liefde en die andere mannen niet. Dus die mensen merken verschil. Hij meent wat hij zegt. Hij spreekt als machthebbende. Dus de mensen drommen tezamen en hij leert hen. Altijd is de Heere bezig om te onderwijzen, te leren, te zeggen wie God is. Altijd, maar nooit is hij werkeloos, nutteloos. Hij is altijd bezig om te onderwijzen. En geven ons de Heere dan een hart wat net zo hongerig is naar het woord als dat de Heere gewillig is om te onderwijzen. En zo goed is de Heere voor ons, dat hij ons elke zondag 2 maal wil onderwijzen. Dus die dominee moet je wegdenken, dat is alleen maar een gezant. En het gaat er uiteindelijk om dat Christus u onderwijst. Hebben wij dat onderwijs dan nodig? Ja, kennelijk wel. We hebben altijd maar weer onderwijs nodig. En die Bijbel krijgen we dus ook nooit uit. En dan zou je hem 20 keer bestudeerd hebben, weet u er nog maar heel weinig van. Dus onderwijs, altijd weer onderwijzen, mensen leren. En je zegt misschien, leer ik het dan nooit? Hij wordt niet moe om het je iedere keer opnieuw te zeggen. Gods kinderen moeten iedere keer maar weer hetzelfde leren. leer ik het dan nooit? Ben bang van niet, maar hij leert het je iedere keer weer opnieuw. En wat moet je iedere keer opnieuw leren? Ik ben het niet, hij is het. Hij alleen. En de fariseeën tot hem komende, die zijn er ook altijd bij je. En wat zullen die mensen jaloers geweest zijn? Want hij trekt veel meer publiek dan zij. Afgunst, nijd. En de fariseeën tot hem komende vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten. En er staat erachter en het venijn zit in de staart, hem verzoekende. Dus dat zij tot hem komen met een vraag is natuurlijk heel goed. Je mag alles aan de Heere vragen. Alles. Dus kinderen, als je ergens mee zit, je mag het aan de Heere Jezus altijd vragen. En hij luistert dag en nacht naar je. Dus dat die mannen met een vraag komen is heel goed. Alleen zij komen met een strikvraag. Of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten. En er staat bij hem verzoekende. En dat lees je wel vaker in het evangelie. Dat ze iets doen of iets vragen met de bedoeling om de Heere te verzoeken. En zij vragen hem iets, is het een man geoorloofd zijn vrouw te verlaten? Kennelijk hebben zij gehoord dat de Heere Jezus daar anders over denkt dan een ander. Want toen ging het in het Jodendom eraan toe, daar was echtscheiding eigenlijk geen probleem. Staan wij van te kijken dat dat in het Jodendom eigenlijk geaccepteerd was. Dus de hoofdstroom van het Jodendom vond het helemaal geen probleem als een man zijn vrouw wegstuurde. Andersom was moeilijker, maar een man zijn vrouw wegsturen om allerlei oorzaak. Als die iemand anders leuker vond, dan stuur je je eigen vrouw toch weg en dan neem je een ander. Dat was toch in het Jodendom wel geaccepteerd. En ze hadden gehoord, maar de Heere denkt er heel anders over. Dus ze willen dat eigenlijk bereiken, dat de Heere gaat vertellen hoe hij daarover denkt, met de bedoeling dat de mensen dan bij hem vandaan lopen. Ze denken, als al die mensen die nu komen samen stromen om hem te horen, eens zouden weten hoe de Heere over echtscheiding denkt, dan komen ze nooit meer. En dat is de bedoeling. Dus hem verzoekende. En nu mogen wij natuurlijk de Heere wel danken dat wij geen fariseeërs zijn. Ik dank u Heere dat ik niet zo slecht ben als die fariseeën daar. Maar kunnen wij de Heer ook verzoeken? Kan ik in mijn gebed dingen vragen waardoor ik God verzoek? Zou dat kunnen? Wat denkt u daarvan? Zou ik dingen kunnen vragen hem verzoekende? Denk het wel. Dat als je vraagt, Heere, bekeer mij. En je houdt expres dingen aan de hand die die bekering in de weg staan. Verzoekt u hem. Dus heel goed hè, dat je vraagt, Heere, bekeer mij. Maar wees dan wel eerlijk als je dat vraagt. Stop dan met dingen waarvan je weet, maar dat deugt helemaal niet wat ik doe. Ja, maar de zonde is zo sterk. Nou, met die nood mag u altijd bij hem komen. Heere, bekeer gij mij, want de zonde is sterker dan ik. Ik kan ze niet te baas. Heere, red mij van mijn zonde. Dan verzoek je hem niet. Maar als je op plaatsen komt waar je niet hoort en dan vragen, Heere, bekeer mij, dan verzoek je hem. Wat zegt de Heere? Maar hij antwoordende zeide tot haar, wat heeft u Mozes geboden? Dus wat doet de Heere Jezus? Altijd ze terugleiden naar Gods woord. Wat zegt de schrift? Wat heeft Mozes geboden? Dat weten jullie toch heel goed, hè, fariseeën? Want die mannen deden niet anders dan de Bijbel bestuderen. Wat staat er in de Bijbel, met andere woorden? U weet zelf het antwoord toch wel op uw vraag. En dat antwoord weten zij inderdaad. En zij zeggen, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te geven en haar te verlaten. Dus dan zie je wel een klein verschil. Wat heeft u Mozes geboden? En zij zeggen, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En dat vindt u inderdaad in Deuteronomium 24. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en haar laten gaan uit zijn huis. Dus, dachten de Joden, moet je eens kijken, Mozes vindt ook goed. Ben je ze zat, je schrijft een scheidbrief, die overhandig je en ze kan gaan. Met andere woorden, maar heren, dat moet toch geen probleem zijn. Mozes heeft dat toch geregeld. Waarom heeft Mozes dat geregeld? Mozes heeft de 10 geboden op die 2 stenen tafel aan het volk overgedragen. En wat is 7e gebod? Gij zult niet echt breken. En toch komt het voor. Dus het moet wel geregeld zijn. Dus het is niet toegestaan, gebeurt toch. Dat is in onze tijd zo en dat was in die tijd ook zo. Het gebeurt toch. En dan moet er wel iets voor geregeld worden. Dus wat hebben de Joden ervan gemaakt, verdraaid zou je kunnen zeggen. Dus die regeling om in die noodsituatie de wil van God bekend te maken. Verdraaien zij zo dat ze denken, maar Mozes vindt toch ook goed als je ze zat bent. Je regelt een scheidbrief en ze kan gaan. En de Heere doorziet dat wel, hè. En Jezus antwoordende zeide tot haar, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. En dan wijst hij ze op de scheppingsorde. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. En dan komt de toepassing. Hetgeen dan God te samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dus de Heere die wijst de Joden op de scheppingsorde. Hij wijst op het goddelijke woord. En dat betekent, en daar kunnen wij natuurlijk heel veel van leren, Dat betekent dat wij ook als het gaat om deze vraag, huwelijk, huwelijksnood, echtscheiding, dat wij dan niet op ons gevoel moeten steunen, want wij zijn ook kinderen van onze tijd, veel meer dan we denken. Dus wat de Nederlandse samenleving allemaal denkt, daar zijn wij onderdeel van. En dat bereikt ons ook, die manier van denken. Dus we moeten niet afgaan op ons gevoel, maar altijd afgaan op Gods woord. Dus op zoveel vraagstukken van nu. Inderdaad, huwelijksproblemen, echtscheiding, hertrouwen na echtscheiding, homohuwelijken, homoseksualiteit, transgenders. Daar kunnen wij natuurlijk iets van voelen, maar de Heere zegt ons allemaal: wat zegt de schrift? Wat staat er geschreven? Dus heel eenvoudig, en dat is ook onze roeping als christenen. Ga niet op je gevoel af, wat voel ik er allemaal bij? Denk, dat moet toch kunnen, want, of ja, maar, nee, wat zegt de schrift? Eigenlijk weten we dan vaak wel. En wat zegt de scheppingsorde? Hoe heeft God ons gemaakt? En wat is die scheppingsorde? God schiep de mens man en vrouw. Geen derde soort. God heeft in die schepping het huwelijk ingesteld. Genesis 2. Het huwelijk als een levenslange verbinding van één man en één vrouw. In die scheppingsorde zit ook de rustdag, als het ware, inbegrepen, de zondag, de sabbat. En als een maatschappij gaat rommelen aan die scheppingsorde, dan gaat het heel erg verkeerd. Dus dat betekent, in wat voor tijd leven wij, dat wij, want we zitten op Gods troon, we zijn zelf God geworden, dat wij gaan bepalen en die scheppingsorde gaan veranderen. En dat doet de maatschappij nooit ongestraft. Dus wees daar heel waakzaam op. Als daar dingen gebeuren die de scheppingsorde van God tegengaan. Natuurlijk moeten we ook beseffen en voelen de nood die op allerlei terreinen gevoeld wordt. En toch altijd terugkeren naar: wat zegt de schrift? Hoe heeft God ons geschapen? Hoe heeft God het bedoeld? Dus wijk daar niet vanaf. Ook al betekent dat u heel veel kritiek krijgt en heel veel stormen over je heen gaan, aan het woord vasthouden. Dat zuivere, goddelijke woord. En de Heere Jezus zegt dat niet om hard te zijn, of om star te zijn, of ongevoelig. Hij is de liefde God, zijn eigen persoon. Maar hij heeft de eer van zijn vader en het woord van zijn vader veel liever dan wat alle mensen erover zouden kunnen denken. Dus dat kunnen we hier allemaal wel heel duidelijk van leren. Wat zegt de schrift? Het tweede wat we hiervan kunnen leren is, of liever vragen: hoe is het met jullie hart? Hoezo? Nou, er staat, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Hoe is het met de hardigheid van jullie hart? Weet ik niet, nooit last van. Nou, dat is een heel slecht teken. Dat als u nooit gevoeld hebt, gezucht en gekermd hebt onder de hardigheid van je hart, dan moet je wel heel hard zijn. En dat zegt de Heere dus van ons, hè? Van ons allemaal. Hardigheid van onze harten. En wat is het kenmerk van hardigheid van hart? Ik weet wat in de Bijbel staat. Ik weet wat God van me vraagt. En ik doe toch mijn eigen zin. Dat is hardigheid van hart. Is hier iemand onschuldig? Hebben we allemaal zo'n hard hart? En zelfs de discipelen, hè, de Heere verweet hun op Pasen, hun ongelovigheid en hardigheid van hart. Dus waar zitten Gods kinderen heel vaak mee te worstelen? Met hun ongeloof en met hun hardigheid. O God, neem die steen toch uit mijn hart weg, uit mijn vlees. En schenk mijn vlezen hart. Neem toch weg die opstandigheid van binnen en schenk me onderwerping. Hardigheid van hart. Hebben jullie ook nog je harde hart? Of is het verbrijzeld? Hoe verbrijzelt God harten? En dat is een Bijbelse uitdrukking, hè? Verbrijzelen. Dan sla je iets kapot en het valt in 1000 stukjes uiteen. En als God met de overmacht van zijn genade in je leven komt, dat hart gaat breken. Dat moet buigen. U gaat het van God verliezen. En al was u eerst een grote mond en een heel wat eigendunk, maar u komt plat op de grond voor God terecht als een smekeling. Heer, o God, wees mij, arme zondaar, genadig. Nou, daar begint dat harde hart van jou te smelten. Als u daarmee zit, hè, met dat harde hart, krijg u niet opgelost, hè. Heeft al geprobeerd om dat hart zachter te krijgen? Gaat niet, wordt alleen maar erger. Maar de Heere zegt, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, een vlezen hart schenken. En de Heere zegt erbij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, Heere, die steen, wil u die hebben? Ja, zegt hij toch? Dat vuile, zwarte, stinkende hart, wil u dat hebben? Ja. Het eerste wat het vlezen hart doet, is het stenen hart bewenen. Wij moeten van dat stenen hart af. Het stenen hart onderwerpt zich der wet God niet. Kan ook niet. Altijd er tegenin gaan. Altijd. Word je toch moe van? O God, wanneer houdt dat toch eens een keer op? Als je laatste adem uitblaast. En dat God dan zulke wederstrevig als wij zijn, die vaak zondigen, heel vaak zondigen, tegen beter weten in, dat hij ons nou zo omringt met zoveel goedheid. Weet u wat de Heere daarmee wil zeggen? Ik heb geen lust in je dood, kind. Echt niet. Hardigheid van hart. Het huwelijk is een dermate eenheid. Man en vrouw zijn dermate samengesmolten tot een eenheid. Dat de Heere zegt, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God te samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Dus wat is die scheppingsordening? Een man verlaat zijn ouderlijk huis, waar hij het heel goed heeft gehad, hij gaat toch weg, en hij hangt zijn vrouw aan, en die twee zullen tot één vlees zijn. En dat is iets wat bij het huwelijk hoort en niet ervoor. En die eenheid is zo'n eenheid dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. En echt breuken, echt scheiding is dan het uit elkaar trekken van een eenheid. God heeft ze samengebracht. En een mens mag daar geen scheiding in aanbrengen. U voelt het contrast, hetgeen dan God te samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Weet je wat dat betekent? Bezint eer gij begint. Maar als u eenmaal getrouwd bent, bent u een eenheid. En haal het niet in je hoofd om te scheiden wat God samengevoegd heeft. Dus bezint eer gij begint. Of beter onverlegen dan meeverlegen. Wat bedoel je nou weer? Je kunt beter alleen zijn dan met de verkeerde getrouwd te zijn. En vaak zie je bij jongeren wel een bepaald verlangen om vriend of vriendin te krijgen. Zul je nooit trouwen om maar getrouwd te zijn, alsjeblieft. Zul je dat nooit doen? Wat zoek je eigenlijk? Ben je misschien zo bang dat je alleen blijft? Dat je dan... Wie het dan ook is, als ik maar iemand heb, is dat een goede basis voor het huwelijk zoals God dat ingesteld heeft? Dus denk heel goed na, voordat je die huwelijksband laat sluiten. Want het is een goddelijke inzetting. Denk daar goed over na. Het is algemeen bekend dat mensen veel dieper nadenken over een scheiding dan over een huwelijk. Dus wees niet naïef en denk goed na. Waar moet ik dan op letten? Nou, dat vind ik fijn dat je dat aan mij vraagt. Dus nou, goed luisteren. Brengt mijn vriend of vriendin mij dichter bij God? Of juist daarbij vandaan? Stel je die vraag heel nadrukkelijk. Brengt mijn toekomstige man of vrouw mij dichter bij de Heer? Of brengt mijn toekomstige man en vrouw me dichter bij de hel? Wil je daar alsjeblieft over nadenken? En hoe willen jullie later samen gaan leven? Zeker als je iemand treft, relatie hebt met iemand met geen kerkelijke achtergrond of een heel andere kerkelijke achtergrond. Hoe gaan jullie samen leven straks? Ja, dat zal best een keer goed komen. Nee, daar moet je heel duidelijk over spreken. Dus, jonge mensen, dat je naar een huwelijk verlangt, dat zit als het ware ingeschapen. Bij de een natuurlijk sterker dan de ander. Maar dat hoort ook bij die scheppingsordening. Maar trouw, zou Paulus zeggen, in de Here. Heb je hem van God gekregen? Of hem zelf uitgezocht? Heb je haar van God afgesmeekt? zelf genomen. Als je dan hier in de kerk op het knielbankje ligt, is dat de eerste keer dat je samen knielt? Nee, toch? Weet God ervan, van die relatie van je? Dus zomaar wat vragen om je na te laten denken over hoe God het huwelijk ziet. Niet zoals jij het ziet, maar zoals God het ziet. Dus denk na. En hoe leef je voor de trouwdatum? Ga je alsjeblieft respectvol om met jouw vriend of vriendin. Ook respectvol met jezelf. Waarom? Omdat het huwelijk zo hoog aangeschreven staat bij God. Daar rust geen zegen op als wij daarmee gaan knoeien. Maar kunnen we daar nog meer van leren? Door de hardigheid van onze harten kunnen wij van een huwelijk een gruwelijk maken. Wij hebben van die boom gegeten. En toen was niet alleen de band tussen God en mens verbroken, maar je ziet ook dat tussen Adam en zijn vrouw ook niet goed meer zitten. Want Adam geeft zijn vrouw de schuld van de ellende en ze staan ook tegenover elkaar. Dus dat betekent dat als daar twee mensen trouwen, dat er twee zondaren trouwen. Geen twee engelen, nee, twee zondaren. En zondaren zijn inderdaad mensen die zondigen, ook in het huwelijk, ook tegenover elkaar. Dat is feit. Dus als wij vanmiddag dit heldere woord van de Heere mogen verkondigen, moeten wij natuurlijk met ons allen wel beseffen dat het inderdaad soms verschrikkelijk moeilijk kan zijn. Het huwelijk. Een goddelijke instelling, maar door onze hardigheid van harte kunnen wij daar die goddelijke instelling helemaal misvormen. Stel dat u getrouwd bent met iemand met een persoonlijkheidsstoornis of met een verkwister of met een dronkenlap of met een narcist, een borderliner. Als u een boek zou schrijven over uw ervaringen, zou niemand het geloven. De nood kan zo groot zijn dat je het uit zou willen schreeuwen. En dan, daar zitten wij natuurlijk met elkaar mee, hè, vanmorgen. De Heere zegt zo duidelijk. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dan kunnen mensen wel zeggen, beter een einde met verschrikking dan een verschrikking zonder einde. Dat is op zich misschien waar. Maar wat zegt de Heere? En dat zeg ik niet om een goedkoop antwoord te geven, maar om heel goed te luisteren naar wat de Heere zegt. Wat zegt de Heere? En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Dus als u met een kruis getrouwd bent, misschien is het een heiligend kruis. Misschien ben je getrouwd met een uitdrijvertje. Weet je wat het is? Een uitdrijvertje. Dat is iemand die jou iedere keer naar de genadetroon drijft. Misschien heeft God er wat mee voor, hè, met die nood waar je in zit. Dat zou kunnen. Een uitdrijvertje. Dus nogmaals, niet te snel afgaan op je gevoel, maar dat is toch geen leven. Maar luisteren naar de schriften. Misschien heeft God er wat mee voor. Ziel in nood? Misschien wel. En dat u later zeggen moet, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. In het Jodendom vond men echtscheiding best wel normaal, geaccepteerd. En in Nederland is het ook normaal, eigenlijk. En je schrikt ervan. In niet-christelijke scholen. Hoeveel kinderen van gescheiden ouders er zijn. Onvoorstelbaar. Arme, arme kinderen. Echtscheiding is juist wel iets verschrikkelijks. Waarom? Omdat wat God te samengevoegd heeft, als je dat uit elkaar trekt, hou je een wond over. Dus wat is de ervaring van mensen die gescheiden zijn? Dat zij met een grote wond achterblijven. Om niet te spreken over hun kinderen. Ze zeggen dat kinderen er gemiddeld 30 jaar over doen om een scheiding te verwerken. Gemiddeld. Waarom is dat zo'n drama, een scheiding? Omdat dat te maken heeft met die goddelijke instelling. Wat God dan samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Denk nou niet dat een scheiding de oplossing is van al je problemen. Dat is het niet. Echt niet. En mensen die gescheiden zijn, die zullen dat moeten beamen. Wat een wond blijft daarachter. Dus laat dat je nooit wijs maken. Nou, dan ga je toch scheiden. Alsof dat normaal is. Alsof daar zegen op rust. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat is iets wat zo diep ingrijpt. En eigenlijk weten we daar in de kerk ook niet zo goed raad mee, hè? Want ik heb veel vaker gebeden voor weduwen en weduwnaren dan voor gescheiden mensen. Terwijl dat misschien nog veel moeilijker is. Nog moeilijker. De discipelen zijn geschokt. U misschien ook wel. En na afloop van de prediking tot de scharen gaan die discipelen naar de Here toe. In het andere evangelie lees je dat de discipelen gezegd hebben, Heer, indien de zaak des mensen zo staat, kunnen we beter niet trouwen. Ja, maar als echtscheiding niet mag, dan kun je er beter nooit aan beginnen. Stel je voor dat het niet goed gaat, dan zit je in elkaar vast. En misschien denkt u ook wel zo. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Dus de discipelen komen in huis. En met van die grote vragende ogen gaan zij hem van deze zaak vragen. En in het huis gevraagden hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En dan zegt de Heer het nog scherper. nog scherper. En hij zeide tot haar: zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. Wat? En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel. Moeten we hier nou toch van denken? Schrift met schrift vergelijken. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat daar twee gronden zijn om het huwelijk te mogen ontbinden, niet te moeten ontbinden. En dat is in het geval van overspel, dat is het eerste. En in dat verband wil ik graag vertellen, er is een groot verschil tussen echt breuk en echt scheiding. Echt breuk wil zeggen, er is overspel, het huwelijk is kapot. In zo'n geval is het toegestaan, niet geboden, om echt scheiding aan te vragen. Dus echt breuk wil zeggen, er is een derde in het spel. Echt scheiding is dat het burgerlijke huwelijk ontbonden wordt. En wat zijn die mensen dapper die na echt breuk geen echtscheiding aanvragen. En het is net als met een vaas die kapot is en gelijmd is. Als je goed kijkt zie je de breuklijnen altijd nog. Hè? Het wordt niet meer zoals het was. Maar de Heere help je. Ja? Het is een goddelijke inzetting. Dus in zo'n geval is het toegestaan om elkaar te verlaten en echtscheiding aan te vragen. Geen gebod. Nog een geval, en daar schrijft Paulus over in de Korinthebrief. Stel je voor, je bent een christen geworden, maar je man is nog een heiden en vijandig dat hij is, of andersom. Paulus zegt, ga niet zelf weg. Wie weet mag je het middel zijn voor zijn bekering. Maar als die heidense man of vrouw jou verlaat, die zegt, ik ben met een heidin getrouwd en niet met een christin. Laat hem gaan. U bent niet gebonden. In deze twee situaties is het dus volgens de Bijbel toegestaan om echtscheiding te laten plaatsvinden en mag u tot hertrouw overgaan. Het huwelijk is ontbonden vanuit God gezien. Maar, en daar gaat het hier over, is er geen echtbreuk en al zou je dan scheiden, dan is het huwelijk eigenlijk nog intact. En de Heere zegt, als je dan met een ander trouwt, dan doe je overspel. Zo heilig is het huwelijk. Zo hoogstaand is het huwelijk. Weet u wat nou zo'n groot wonder is? En u voelt wel dat ik in deze dienst niet alle vragen kan beantwoorden. Dat er vragen overblijven en nood waar ik nu geen antwoord op heb. Maar weet je wat nou zo'n groot wonder is? Dat God niet scheidt van zijn kerk. Dat God getrouw is. En God moet veel meer van zijn kinderen verdragen dan welke man ook van zijn vrouw of andersom. Hoe zit het met je ogen? Met mijn ogen? Wat is er nou weer met mijn ogen? Nou, de Heere zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al overspel bedreven. Wat gaat er allemaal in je hart om? Waar kijk je allemaal naar? zullen wij toch hoge gedachten hebben van het huwelijk en reine gedachten hebben van seksualiteit. Dwars tegen hoe de samenleving erover denkt in. Maar wees die wereld niet gelijkvormig. Want je leven gaat te gronden. En wat heeft God dan groot geduld met mensen. En hij blijft zijn kerk trouw. Hoe vaak heb ze niet naar een andere man gekeken. Hoe vaak geen overspel in haar hart bedreven. En God blijft getrouw. Hij geeft je geen scheidbrief, hij stuurt je niet weg. Zijn liefde is onbezweken. En als u daar iets van weet, hè, dan kunt u misschien ook iets meer van je naaste verdragen. Besef dit, hè. Geen twee engelen getrouwd, twee zondaren. En niets is zo gevaarlijk voor een huwelijk als dat een man en vrouw te veel van elkaar verwachten. Twee zondaren. Verwacht niet te veel van elkaar. En verdraag elkaar alstublieft. Want u deugt toch zelf ook niet bij beter. Ja, maar hij. Ja, maar zij. Wie bent u voor God? Of is het eigenlijke probleem jouw harde hart? Is dat misschien het probleem? Dat je niet buigen wil onder God. De Heere die verwijt ook niemand wat, hè? Een keer was ze in gesprek met een vrouw die al 5 keer gescheiden was. En nu samenwoonde. Hij zoekt die vrouw op. Hij zoekt ze echt op. Hij overtuigt haar van zonde op zo'n liefelijke wijze. Weet je wat dat betekent, hè? En we hoeven naar niemand te wijzen vandaag. Niemand. We hebben allemaal genoeg aan onszelf. En als je zonder zonde bent, ga dan maar stenen gooien. Maar wees wel eerlijk naar jezelf toe. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat wij, hè, met al onze zonden, huwelijkszonde, alleen zijn zonde, dat wij tot de Heere mogen roepen en zeggen, o God, wees mij, arme zondaar, genadig. Amen. 10 geboden, vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. 10 geboden, vers 9. Zullen we samen danken. Dank u wel, Heere, dat u ons in liefde hebt aangesproken vanuit uw woord. En dan hoeft er dan niemand hier te zijn die zijn stand wil ophouden voor u. Maar schenk ons allemaal verbrijzelde harten. Dat we op niemand meer hoeven te wijzen. En dat wij als een zondaar die de dood verdiend heeft, mogen leven door hem. En uw wet liefhebben dat die niets van ons overlaat. Heere, uw wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Heere, gedenk aan een ieder. Breng ons veilig thuis. Gedenk ze die alleen thuiskomen. Heere, gedenk aan hen die alleen geluisterd hebben. En wees ons zondaren genadig in de Zoon uwer liefde. Amen. Onze slotzang 143 vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. 143 vers 2. Verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen des Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.